Duitse misdaden verregeerd door die een Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen.
Op 1 februari 2022 is het rapport Een woning, het zij een Joodse of een gewone, de houding van de gemeente Schiedam tegenover Joodse huiseigenaren en huurders, tussen 1940 en 1955 verschenen. Dit onderzoeksrapport is geschreven door Merel Blok van het gemeentearchief Schiedam en het beschrijft de ontrechting van Joodse huiseigenaren en huurders tijdens de Tweede Wereldoorlog in Schiedam. Mijn naam is Kees Kremer en vandaag zit ik met Merel Blok in het gemeentearchief om het over deze geschiedenis te hebben. Dit is Gistorie. Welkom Merel.
Dankjewel.
Het is nu dus meer dan 75 jaar later eigenlijk. Zelfs vanaf de laatste datum van je onderzoek. Waarom nu dit onderzoek?
Dat komt eigenlijk door een publicatie van een journalistiek platform. In het Nationaal Archief liggen de verkoopregisters van de Duitse beheersorganisatie van Joost Vastgoed. En die zijn door onderzoeksplatform Pointer gedigitaliseerd naar een database. En ook, zoals dat heel mooi kan, met data tegenwoordig op een kaart gezet. Naar aanleiding daarvan hebben ze ook aan, ik geloof, alle Nederlandse gemeenten gevraagd of ze bekend waren met dit onderdeel van de geschiedenis van de Jodenvervolging binnen hun gemeente. En dat bleek niet het geval bij veel gemeenten en het gold eigenlijk ook voor Schiedam. Dus wij wisten eigenlijk niet hoeveel Joodse huiseigenaren en huurders er in Schiedam waren ontrecht tijdens de oorlog en hoe dat rechtsherstel na de oorlog verliep. Dus vandaar dat wethouder Duncan Russeler het gemeentearchief heeft gevraagd om dat verder uit te zoeken. Ook naar aanleiding van de data uit die database. En er was ook een belangrijke vraag wat de rol van de gemeente was, omdat er ook voorbeelden bekend zijn, bijvoorbeeld de gemeente Den Haag en de gemeente Amsterdam, die dit vastgoed, dat dus door de Duitse bezetters is onteigend, ook heeft aangekocht. En dat is na de oorlog meestal wel een rechtshersteld, maar daar zijn nog veel vragen over.
Want er zijn dus ook andere gemeentearchieven die hetzelfde onderzoek hebben gedaan.
Jazeker. Ja, het is eigenlijk een nationaal onderzoek, zou je denk ik bij kunnen stellen, dat lokaal wordt uitgevoerd. Er was al onderzoek naar de Amsterdamse geschiedenis en naar de Rotterdamse gedaan. En Utrecht was ermee bezig op het moment dat die database werd gepubliceerd. Maar heel veel gemeentes hebben de vraag toch wel opgepakt, een aantal ook niet. En een aantal hebben hun krachten gebundeld, maar we hebben besloten om het in huis te houden, als het ware. Ja.
Dus uiteindelijk zou je zelfs nog een algeheel onderzoek landelijk op basis van al die rapporten.
Ja, dat zou denk ik heel goed zijn. Want dat is denk ik nog wel een vervolgstap ook qua analyse van de bevindingen. Nu zoeken we vooral de feiten uit. Maar een vervolgstap van, goh, wat vertelt ons dit? En misschien ook bijvoorbeeld op provinciaal niveau vergelijken of er heel veel verschil is tussen Friesland en Zuid-Holland in de omgang met Joodse burgers tijdens en na de oorlog.
En ik begreep dat niet alle bronnen, ondanks dat het dan mooi gedigitaliseerd is en mooie data er was, compleet was. Hoe ging je te werk?
Je noemde al de database, daar hadden we het al even over. Dat was echt het startpunt voor ons. Die database die bevat de informatie van de verkoop van beheerde Joodse woningen. Maar die database is niet compleet. We weten dat er een aantal boeken missen, vooral van de eerdere periode. En die database betreft eigenlijk alleen maar de woningen die verkocht zijn. Dus woningen die in beheer bleven, die zijn bij ons niet per se bekend. Dus we hebben heel uitgebreid kadasteronderzoek gedaan. Het kadaster legt natuurlijk alle eigendomsinformatie van percelen vast. En naar aanleiding daarvan hebben we voor verschillende eigenaren die in de verkoopboeken voorkomen, wel woningen kunnen achterhalen die niet verkocht zijn, maar beheerd zijn. Maar er zullen zeker ook woningen zijn als bijvoorbeeld één persoon één pand in beheer had en dat is niet verkocht, waar we nog niet van weten. En na de oorlog heeft voor deze panden, als het goed is, rechtsherstel plaatsgevonden. En daar werd ook een speciaal instituut voor opgericht. En die beheersdossiers die worden nog altijd bewaard bij het Nationaal Archief. Dus daar hebben wij ook veel informatie over de levensgeschiedenissen van deze mensen over kunnen achterhalen. En verder zijn er, dat is toch wel de wonder van de digitale tijd, steeds meer bronnen. Dus terwijl ik met het onderzoek bezig was, denk ik dat het platform Netwerk Oorlogsbronnen werd gelanceerd. En daarbinnen zitten ook oorlogslevens. En dan is het dus mogelijk om iemands naam in te voeren en eigenlijk alle archieven waar diegene in voorkomt, die krijg je dan als zoekresultaten. Dus dat heeft ook enorm geholpen met het reconstrueren van de, nou ja, wat deze mensen in de oorlog is overkomen.
Dus juist later van de tijd zou je denken bronnen verdwijnen, maar er komen soms dus ook meer bij als ik het...
Ja, zeker. Ja, en sommige zijn ook nog steeds niet beschikbaar. Want zeker bij materiaal waar het nog gaat over mensen die mogelijk nog kunnen leven, of materiaal dat wordt gezien als gevoelig, dus als het gaat om de zuiveringen die na de oorlog zijn plaatsgevonden van mensen die eventueel hadden gecollaboreerd, die dossiers die zijn nog wel beperkt openbaar, dus daar kun je niet altijd bij. En wij hebben bijvoorbeeld helaas niet alle notariële akten van het rechtsherstel kunnen vinden. Die zijn in beheer en daar is een openbaarheidstermijn en die gaat nu in, maar dan zijn er nog 10 jaar, is daar nog flexibiliteit om dat beschikbaar te stellen. Dus daar konden we helaas nog niet bij, hebben we wel geprobeerd.
Dus over 10 jaar komt er een deel 2.
Vast, ja.
ja, hoe je focust op Schiedam eigenlijk inderdaad dan in die onteigening. En er zijn dus al wel meer onderzoeken bekend. Hoe komt Schiedam in vergelijking met andere steden eruit?
Dat is een goede vraag. Ik denk, als ik het vergelijk met de grootstedelijke onderzoeken die ik ken en ook een paar van de nieuwere onderzoeken, tamelijk gemiddeld. Dus de gemeente Schiedam heeft zelf geen Joods vastgoed aangekocht. Maar ik denk dat je, als het gaat om de houding die de gemeente tijdens, en ik denk ook vlak na de oorlog, had tegenover Joodse huiseigenaren en huurders, dat je eigenlijk best veel, ja, dat noemen historici accommodatie. Dus vanuit het gemeentebestuur best wat werd gefaciliteerd als het ging om maatregelen die de Duitse bezetter nam tegen Joodse mensen en hun vervolging inzetten. Dus ik denk dat daar best veel... Ja, er wordt wel eens gezegd dat de Nederlandse bevolking tijdens de oorlog heel weinig bezig was met de Jodenvervolging, terwijl dat voor de Duitse bezetter een heel belangrijk thema was. En ik denk, ja, het woord onachtzaamheid komt bij mij op, als ik de houding zou moeten omschrijven.
Ja, niets doen is dan eigenlijk ook iets doen. Of in ieder geval een soort onverschilligheid, onachtzaamheid.
Ja.
Ja, leidt ook tot iets.
Ja.
Ik kwam wel tegen dat er inderdaad ook wel actief geholpen is, vooral door de burgemeester.
Ja, klopt. Klopt. Ja, met de verkoop van die beheerde... Dus Joodse mensen verloren eigenlijk geleidelijk al hun bezittingen door verordeningen die door de Duitse bezetter werden uitgeschreven. Dus eerst werd hun bezit geregistreerd en daarna werd het in beheer genomen. Maar dat betekende eigenlijk, het werd gewoon geroofd in praktijk. Want dat beheer betekende ook dat de Duitse bezettingsorganisaties dat konden verkopen. Maar met die verkoop zelf heeft de gemeente niet heel veel te maken gehad. Want dat ging via die instanties. Maar als het ging om Joodse huurders, moesten ze hun huurwoning verlaten. Werden ze daar uitgezet. En ze werden vanaf 1942 in steeds verdergaande mate werden Joodse mensen getransporteerd naar transportkampen en later vernietigingskampen. Dus dan kwamen die woningen vrij te staan. En daarbij, dat waren huurwoningen met een speciale status, want de burgemeester had kracht om nieuwe huurders toe te wijzen. En daar hebben we in de Schiedamse archieven veel bewijs van gevonden. Dus je ziet dat heel veel mensen de burgemeester schreven. In die tijd heerste enorme woningnood. Er kon natuurlijk ook door materiaalschaarste nauwelijks worden gebouwd. Maar je ziet dat veel mensen de burgemeester schrijven. En specifiek ook laten zien dat ze kennis hebben van het feit dat Joodse mensen zijn vertrokken. En dat zeggen ze dan soms heel ambigu. Dan zeggen ze die Israëlieten die er nu niet meer wonen. En dan vertellen ze hun persoonlijke situatie. En die zijn soms ook heel schrijnend, die situaties. En dan vragen ze of ze daar mogen wonen. En de burgemeester heeft zich daar ook wel, van wat wij zien, actief mee bemoeid. En dan voornamelijk huurwoningen toegewezen aan mensen die, ja, hoe zal ik het zeggen, hogere middenklasse waren. Soms bijvoorbeeld ook politieagenten of iemand die accountant was. Dat soort mensen kregen, lijken in de toewijzing van die woningen voorrang te hebben gekregen.
Dus en, juist niet die schijnende gevallen? Waren daar waarschijnlijke gevallen aanwezig?
Minder dat het uit de brieven sprak. Ja. Die politieagent gaat bijvoorbeeld trouwen en dan zegt hij, ja, ik wil heel graag een woning. Heel veel mensen moesten het nog bij hun ouders inwonen terwijl ze al getrouwd waren. Maar de schrijnende gevallen, die krijgen vaker, denk ik, afwijzend antwoord. Dat zijn vaak ook armere mensen. En dat zijn mensen die bijvoorbeeld op de scheepswerven werken, maar heel ver moeten reizen en ziek familie hebben. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die na het bombardement van Rotterdam in hoge nood zitten qua woon- en leefsituatie. Die zie je ook terug, ja.
Maar die kregen dus ook niet per se een woning?
Nee.
Behalve als ze dus hogere middenklasse
ja, misschien. Ja, daar lijkt het op. Maar dat is lastig. We hebben, ja, de hoeveelheid gevallen die ons bekend zijn te weinig om daar, denk ik, definitieve conclusies over te trekken.
En wat voor rol speelden de Duitsers in die toewijzing? Werd er ook inderdaad gekeken van wat je politieke affiniteit was? Of?
Er zijn een aantal voorbeelden. En dan bemoeit de SDAP, de Duitse Nazi-partij, die bemoeit zich actief met de toewijzing van een woning. Dus in twee gevallen worden woningen met de tussenkomst van de Duitse bezetter toegewezen. En dat die opdracht volgt de burgemeester dan ook op. En dat zijn ook twee voorbeelden die na de oorlog de burgemeester zwaar zijn aangerekend. Na de oorlog is hij vervolgd voor zijn bestuur tijdens de oorlog. En dan vind ik het heel opvallend aan die casus. Het wordt hem sterk verweten dat hij 2 maal een huurwoning heeft aangewezen aan mensen die nazi zijn of NSB'er. Maar het gaat dan eigenlijk niet om het feit dat woningen zijn van waaruit Joodse huurders zijn gedeporteerd naar transportatie- en vernietigingskampen. En dat zegt denk ik ook iets over het feit dat direct na de oorlog in Nederland nog niet heel veel aandacht was voor toch wel het uitzonderlijke leed dat Joodse mensen in de oorlog hebben ondervonden.
Nee, er werd meer ingezoomd op het fouten van de Duitsers en de bezetter dan op het leed van de...
Ja, en er werd, dat was een bewuste keuze van de Nederlandse regering om na de oorlog geen onderscheid te maken tussen de verschillende oorlogsslachtoffers. Dus er kwamen allerlei mensen die bijvoorbeeld ook verplichte werk waren gesteld in Duitsland. Of mensen die vanwege hun politieke overtuigingen in concentratiekampen waren geplaatst, kwamen allemaal terug naar Nederland. Maar in de opvang en de behandeling van die mensen maakte de Nederlandse regering geen onderscheid tussen de Joodse teruggekeerde mensen en mensen die dus, wat ik eerder noemde, in Duitsland in een wapenfabriek hadden moeten werken.
Werden van andere groepen, bijvoorbeeld communisten of de LHBTI-groep of de Zigeuners, werd daar ook onteigend?
De maatregelen die de Duitse bezetter nam, waren echt specifiek gericht op Joodse Nederlanders. En je ziet dat er ook wel, je noemde inderdaad bijvoorbeeld communisten of LHBTI, mensen die zijn wel veroordeeld om wie ze waren, maar je ziet niet zoals bij Joodse mensen een soort gehele uitsluiting uit de maatschappij die daaraan vooraf gaat. Dus Joodse mensen werden eigenlijk al vanaf het begin van de bezetting met kleine stapjes steeds meer rechten ontnomen. En dat betekende ook eigenlijk een totale verwijdering uit het maatschappelijk leven en het economisch leven. En dat is wel uniek aan de maatregelen die hen werden opgelegd. Ja.
En wat voor schaal gebeurt het? Hoeveel huizen zijn onteigend of hoeveel huurders zijn er? Zo als nu bekend dan.
Dat is een goede vraag. Ga ik even kijken dat ik het exacte aantal noem voordat ik... Ja, dus wat we. Dat is nog wel een nuance. Omdat het op basis van kadasterdata gebeurde, weten we hoeveel percelen er zijn verkocht en in beheer genomen. En we weten van 73 percelen dat ze zijn verkocht. En dat gebeurde in 26 verschillende transacties. Dus er werden ook door sommige mensen in één keer heel veel percelen opgekocht. En die verkochten ze dan ook regelmatig weer door. In het totaal van de beheerde percelen, dan zijn er dus 15 percelen waarvan we weten dat ze in beheer zijn genomen, maar niet verkocht. Zo kom ik uit op een totaal van 88 percelen die zijn onteigend tijdens de oorlog. En dan wel verkocht, dan wel in beheer genomen. En van wat we weten lijken voor al die percelen, lijkt er na de oorlog rechtsherstel te hebben plaatsgevonden.
Ja.
En dat kon betekenen dat mensen een perceel weer terug in eigendom ontvingen. Maar dat betekende ook regelmatig dat er een schikking werd getroffen. En dan kregen ze dus het bedrag van de verkoop in de oorlog eigenlijk vergoed.
Dus kregen ze niet het huis terug, maar
nee.
De financiële compensatie.
Ja. Ja, en er is dus bijvoorbeeld één geval bekend van de zoon van het echtpaar Heijmans. Het echtpaar Heijmans had een tweetal winkels in Schiedam. Ze zijn nog steeds heel bekend vanwege de oude aanzichtkaarten die je nog steeds veel ziet. Ja, het is gewoon een heel herkenbaar stadsbeeld dat daaruit spreekt. Dus die zijn nog steeds heel populair. En zij overleden en een van hun zoons was ook tijdens de oorlog overleden. Dus deze man, jonge man, hij was student, ik denk begin 20. Die is dan de enige overlevende uit zijn directe familie. En die schrijft dan ook dat hij op dat moment niet de financiële mogelijkheden heeft om de kosten die bij het terugontvangen van dat pand te dragen. Die kosten die erbij horen. En dat is dus een voorbeeld. Hij kiest er dan voor om inderdaad financiële compensatie te krijgen. Maar dat je wel denkt, er lijkt weinig besef te zijn geweest van de achting van individuele omstandigheden in de manier waarop deze procedures verliepen.
En hoe lang duurde zo'n procedure? Want tegenwoordig, als je met de overheid in een procedure zit, zoals in Groningen, dan kan je echt jaren wachten.
Ja, dat verschilde heel erg. Dat is een van de kritiekpunten die ook vanuit de Joodse gemeenschap na de oorlog was op het proces van rechtsherstel, dat het erg lang duurde. Dat kon, het eerste geval waarvan ik weet dat er dus in het kadaster weer rechtsherstel wordt geregistreerd, is, zeg ik uit mijn hoofd, 1947. Maar het laatste is pas midden jaren 50. En dat kon ook komen, in principe moest dat rechtsherstel, moesten de nabestaanden of de overlevenden, moesten met de oorlogskopers om tafel zitten. Met behulp van een notaris die de bemiddeling moest doen. En dan moesten ze er eigenlijk zelf uitkomen. En pas op het moment dat dat niet lukte, dat noemden ze dan een minnelijke schikking. Op het moment dat de partijen er niet samen uit konden komen, dan pas kon je eigenlijk naar de instantie die vervolgens echt een soort rechtspraak over de casus deed. Dus daar, op het moment dat je eerst probeert zo'n schikking te treffen en dan je casus moet bepleiten bij de instanties. Ja, dat duurde soms echt heel lang. Ja.
En dit gaat ook echt puur om de huizen en om huurders. Ik kan me voorstellen, er zat ook waarschijnlijk een hele inboedel aan vast. Is daar ook bekend wat daarmee gebeurde?
Dat is een goede vraag. In het algemeen, op het moment dat mensen werden gedeporteerd of als mensen in onderduik waren en hun huis leeg stond, dan werden die inboedels door een speciale afdeling van de Duitse bezettersorganisatie, de Rosentraub, zeg ik uit mijn hoofd. Maar goed, die haalden dat op en die transporteerden dat naar Duitsland. En die inboedels werden dan vaak gebruikt, die werden verschaft aan mensen die hun huisraad waren verloren bij bombardementen op Duitsland. Dus de meeste van die boedels lijkt te zijn afgevoerd. En er is ook nog één voorbeeld bij ons bekend waarvan we direct weten dat die boedel echt naar Duitsland is vertrokken. Want de gemeente Schiedam had ook een aantal Joodse ambtenaren in dienst. En die werden ook verplicht ontslagen. Dat was ook zo'n maatregel. En de directeur van de gemeentelijke woningdienst van Praag, die had vanwege zijn, sommige Joodse mensen kregen dankzij hun contacten en hun maatschappelijke status een tijd lang nog uitzondering om niet getransporteerd te hoeven worden. En die kwamen dan soms in een speciaal kamp terecht. Dus hij zat op dat moment in Nederland gevangen met zijn familie. En hij vraagt dan de burgemeester om te helpen zijn inboedel daar naartoe te verhuizen. En dat probeert de burgemeester ook, maar dan krijgt de burgemeester ook antwoord. Nou, dat gaat allemaal via Rotterdam, de afdeling in Rotterdam. En de boedel is al weg. En die is dan naar Duitsland. Ja. Maar die zijn na de oorlog veelal niet terug. Dat is ook administratief heel lastig geweest natuurlijk. Maar je hebt bijvoorbeeld een heel schrijnend verhaal van Marga Minko. Dat is een Nederlandse schrijfster en die heeft tijdens de oorlog, Joodse Nederlandse schrijfster, die heeft tijdens de oorlog haar ouders en haar familie verloren. En heel veel Joodse mensen gaven kleine dingen in bewaring bij kennissen en vrienden. En dan gaat ze langs bij iemand waarvan ze weet dat haar moeder een aantal dingen in bewaring heeft gegeven. En dan krijgt ze niets terug. Dat verhaal, dat is... dat zijn wel hele schrijnende voorbeelden.
Dit onderzoek is nu afgerond, of in ieder geval dit rapport is nu opgeleverd.
En, ja.
Die is ook te vinden dan, denk ik, op de site van het gemeentearchief.
Klopt.
Wat voor conclusies en wat voor vervolgonderzoeken zou je eruit trekken?
Ik denk dat het onderzoek... Ik zelf zie het rapport echt als een tussenstand, omdat we nog niet alle bronnen hebben kunnen bekijken. Maar ook omdat ik me kan voorstellen dat er sprake is van voortschrijdend inzicht als er meer onderzoeken... De meeste onderzoeken zijn afgerond. En één vraag die toch wel bestaat binnen het archief... Is een bredere vraag. Hoe lagen de verhoudingen bij het stadsbestuur tijdens de oorlog? Op het moment, er was een burgemeester die al voor de oorlog aangesteld was. En hij is ontslagen. En in zijn plaats is burgemeester Draaier aangesteld, die veel in dit rapport ook voorkomt.
Ja, burgemeester Van Haren was degene.
Klopt. Ja, burgemeester Van Haren is ontslagen. En Dirk G. Draaier is toen aangesteld. En het algemene gevoel in de stad lijkt zijn geweest dat ze wel mazzel hebben gehad met deze burgemeester. Dus hij was niet, hij was geen NSB'er, hij was sterk gekant tegen NSB. Maar hij was vooral pro-Duits, lijkt het uit zijn houding te blijken. En in de stad leeft erg het gevoel van, nou ja, op zich zijn we er wel redelijk vanaf gekomen met hem. En het is een interessante vraag in hoeverre je daar nu nog iets zinnigs over kan zeggen. Maar ik denk dat er wel vragen bestaan over zijn bestuur in iets bredere zin. En ook de verhoudingen tussen hem en degene die al voor zijn aantreden in de gemeente werkte.
Ja, want uiteindelijk is hij oneervol ontslagen, als ik het goed
klopt, heb. Klopt, ja.
En, dus dat is eigenlijk wel een heel interessant onderzoek van, wat was zijn rol en, en ook de relatie met de Duitse bezetting, denk ik.
Klopt. Ja.
Merel, dank voor dit interessante verhaal. Het volledige rapport is dus te vinden op de website van het gemeentearchief Schiedam. Voor nu bedankt voor het luisteren naar de podcast Schiestory. En tot de volgende keer. Misschien dus over burgemeester Draaien, maar dat zou misschien ook nog wel een tijdje duren. Dank voor het luisteren.